Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 145. We zingen de versen 2 en 3. Psalm 145, de versen 2 en 3. gemeente laten wij ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een aansluiting daarop zingen uit Psalm 145, de versen 4 en 6. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waarvandaan hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, wij gaan vanavond opnieuw de schriften openen. En dat doen wij in het Lucas-evangelie, Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Deze versen vormen ook gelijk de stof voor de prediking van vanavond. Wij lezen dus Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. En in deze middag is het ook mooi om de catechismus vragen en antwoorden 117 en 18 erbij te lezen, omdat de inhoud daarvan nou aansluit bij ons tekstgedeelte van vanavond. Dus wij lezen Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. En we lezen uit zondag 45 de vragen en antwoorden 117 en 118. En dan luidt het woord van de Heere in Lucas 11, vers 1 als volgt. En het geschiedde toen hij, de Heere Jezus, in een zekere plaats was biddende, als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zei: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze om u te geven. Ik zeg u, lieden, hoewel hij niet zal opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u, lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Zondag 45, vraag 117. Er wordt gevraagd: wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord: eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord: alle geestelijke en lichamelijke noodruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Gemeente, laten wij de Heere bidden om de opening van zijn woord en de verlichting door zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heilige, drie enige Heere, wij komen tot u in deze dienst, in het gebed. En Heere, wat is dat ook al een voorrecht, dat wij dat mogen doen. Bidden. Heere, dat wij onze mond tot u mogen openen. Niet alleen omdat wij dat nodig hebben, maar omdat u ons daartoe uitnodigt. Heere, wij zijn die het nodig hebben dat u naar ons luistert. Maar Heere, u komt naar ons toe en u roept ons op om te bidden. Heere, dat willen wij dan ook doen. En Heere, wij moeten belijden dat onze gebeden zo onvolmaakt zijn. Heere, want alles wat wij doen, zeggen en denken, is met zonde bevlekt. En toch roept u ons op om te bidden, te naderen tot uw troon. En dat niet op goed geluk, of zodat we nog maar zouden moeten zien of u wel iets met onze gebeden zou willen doen. Maar Heere, u belooft ons ook nog dat u ons wilt horen. Heere, u nodigt ons om alles wat wij nodig hebben voor u, de Heere, neer te leggen. Heere, en dat willen we dan ook doen. Pleitend op uw belofte dat u dezelfde toegang geopend hebt en dat u, o Heer Jezus, voor ons bidt. En dat u, o Heilige Geest, onze gebeden reinigt. Heere, want wat hebben wij voor nodig? Ook in een kerkdienst. Als wij gaan luisteren naar uw woord. Heere, wij danken u dat wij naar uw huis mogen gaan. Dat u ons daar de gelegenheid voor geeft. Maar Heere, wij hebben het ook nodig dat u met uw Heilige Geest in ons midden bent. Dat u het woord voor ons opent. Dat u ons een hart geeft wat luistert, wat wil luisteren, wat naar u verlangt. Dat hebben wij nodig als wij uw woord brengen, als we uw woord verkondigen. Wilt u ook dan leiden door uw Heilige Geest, zodat ook hij die uw woord brengt in deze dienst niet zijn eigen woorden zal spreken, maar dat hij uw woorden aan uw gemeente door zal geven. En dat hij dat zo zal doen, op een manier die u wel behagelijk is. Dat hij zo uw woord zal verkondigen, zoals u wilt dat hij dat zal doen. Heer, wilt u ons zo een geopend oor, een geopend hart en een geopende mond geven. Om uw lof te verkondigen. Heer, we mochten dat al doen in ons zingen. U groot maken. Zingen over uw werken. Heer, maar we mochten ook zingen dat u een God bent die rechtvaardig is. En dat u een God bent die ook de gebeden die van al degenen die u vrezen, dat u die niet afwijst. Heer, daar kunnen wij niet bij als wij zien wie wij zijn. Maar Heer, dat is wat u belooft, dat u gebeden niet afwijst. Heer, wij willen u bidden, wilt u geven dat wij de rijkwijde van deze belofte zullen zien, zullen ervaren ook in ons persoonlijk leven. Heer, wilt u ook dat geloof werken in deze dienst, dat als u had beloofd dat u het meent, dat u het echt wil geven. Wilt u geven dat we de rijkdom zullen zien van wat u wilt geven. En wilt u ons ook laten zien dat wij de inhoud van uw belofte nodig hebben. Dat wij naar gaan verlangen dat u met uw Heilige Geest in ons leven begint met werken of verder gaat met werken. Heere, laat u ons dan ook zien waarin wij het werk van uw Heilige Geest nodig hebben. Opent u onze ogen om ook onszelf te begrijpen en om u te zien zoals u wil dat wij u zullen zien. Dat we u zullen zien zoals u zich openbaart in uw woord. En dat onze eigen bedenksels, dingen over u die wij bedacht hebben, dat we daarvan verlost worden. Dingen die ons ingefluisterd worden of die op een andere manier bij ons binnenkomen. Gedachten, denkbeelden. Heer, wilt u ze wegnemen en Heer, wilt u onze gedachten vormen naar uw woord, door het werk van uw Heilige Geest. Heer, wat hebben wij dat nodig? Wilt u dat doen? Heer, dat vragen wij u om te doen. Niet omdat wij dat verdienen, maar pleitend op uw belofte. Heer, wij mogen samenkomen als gemeente. Wij mogen deel uitmaken van een kerkverband. Andere kerken waar u uw woord vandaag al open gegaan is of op dit moment open gaat of nog open zal gaan op deze zondag. En wij willen u bidden voor al die kerken. Wilt u uw woord zegenen? Geef dat uw woord in waarheid gebracht mag worden naar de zin en mening van uw geest. Jullie weten ook welke vragen er zijn in het kerkelijk leven, welke spanningen er zijn ook in ons kerkverband. En we leggen het aan u, voor u de Heere neer. Heren, wij willen bidden om eenheid. Een eenheid die gegrond is op uw woord en in gehoorzaamheid aan wat u vraagt. Heer, wilt u dat geven? En wilt u ook in ons kerkverband doorwerken met uw Heilige Geest, zodat wij gaan inzien wat u van ons vraagt en daaraan gehoorzaam zullen zijn. Wij willen u bidden voor onze Theologische Universiteit in Apeldoorn. Met allen die daar doseren, studeren, wilt u ook daar doorwerken met uw Heilige Geest. Wilt u de docenten, de studenten alles geven wat ze nodig hebben. Heer, geef hen bovenal liefde tot u en tot uw gemeente. En wilt u steeds opnieuw mannen roepen die uw woord gaan verkondigen. Die liefde krijgen en die liefde hebben tot u in uw dienst. En die gezonden worden door u om uw woord te verkondigen. Heer, wij willen ook bidden op deze zondag voor het werk van zending. Het werk van verkondiging over landsgrenzen heen. Mensen die uitgezonden zijn of die zich voorbereiden op zendingswerk. Wilt u hen alle zegenen en geven dat hun werk bij mag dragen aan de verspreiding van het evangelie. Zodat velen u gaan kennen. U gaan leren kennen. En dat uw koninkrijk ook komt. We willen bidden voor het werk van evangelisatie dichterbij. We willen ook deze zondagmiddag bijzonder bidden voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Waar we vandaag onze gaven voor mogen geven. Wilt u het werk van Dominee van Luttekuizen, wat de post in Gent, wat daar vandaan gebeuren mag, wilt u dat zegenen. En geven dat ook dat een middel mag zijn. Dat werk wat daar gebeuren mag. Om uw koninkrijk te doen komen. Dat ook daar uw koninkrijk uitgebreid zal worden. En dat u nieuwe onderdanen krijgt. Dat mensen die u nog niet dienen, u gaan dienen. U de lof gaan toebrengen die u waard bent. We willen u bidden voor de verkondiging van uw woord in Israël. Wilt u ook geven dat uw volk u, de zaligmaker, zal leren kennen. Zal erkennen wie u bent, o Heer Jezus. U zal gaan dienen. Heer, dat zal toch tot heil zijn voor heel de wereld. Dat is wat uw woord al zegt. Wilt u ook het werk dat met het oog daarop gedaan wordt ook zegenen. En geven dat er vrucht gezien en gedragen mag worden. We willen bidden voor onze overheid. Die ons regeren mag. Als er nu ook in deze tijd ook nieuwe coalities gevormd moeten worden. Ook in provinciale staten. Wilt u ook daarin nabij zijn. Wilt u ook zij die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen ook veel van uw wijsheid geven. Zodat wij als burgers een stil en gerust leven mogen leiden. Zodat er ruimte zal zijn en blijven om u te dienen zoals u dat van ons vraagt. We willen bidden voor de wereld. De wereld in nood als er zoveel ellende is op deze wereld. Als er armoede is. Als er zoveel onrecht is. Heer, we willen u bidden. Wilt u nabij zijn aan al die slachtoffers van kinderarbeid, van andere vormen van onrecht. Heer, wilt u recht brengen op deze wereld. Heer, dat kunt u doen. Ook op manieren die wij helemaal niet mogelijk achten. Heer, wilt u tonen dat ook in dat opzicht dat u de machtige bent. En dat uw gebeden die tot u opgezonden worden, niet onverhoord zult laten. Heer, we willen nogmaals bidden ook voor al het werk dat in deze gemeente gebeuren mag. Alle mensen die zich belangeloos inzetten op wat voor manieren dan ook. In verenigingen, in kringen, in het schoonhouden van de kerk, in de oppas. En wat er ook aan taken allemaal gebeuren mag, wilt u dat zegenen. We willen bidden voor het werk van ambtsdragers in het pastoraat. We willen bidden ook voor het werk van dominee Procé in deze gemeente. Wilt u hem ook zegenen? Wilt u geven dat hij, wilt u zijn werk hier in deze gemeente ook steeds opnieuw tot een zegen stellen? Geef dat hij ook vrucht mag zien op zijn werk hier. En wilt u hem met zijn vrouw ook hier nabij zijn? Wilt u hen ook, nu ze in Israël zijn, ook daar een goede tijd geven? En geven dat zij aanstaande zaterdag ook veilig terug mogen keren. En op uw tijd ook hier weer het werk mogen oppakken. Heer, wilt u hen ook zegenen? We hebben veel van u te vragen. We hebben niet verdiend dat u ons verhoort. Maar Heer, we willen u bidden. Hoort u ons? Niet om ons, maar om wie u bent en om wat u beloofd hebt. Hoort u ons alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heer gaan dienen met uw gaven. Er zijn twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En ter inleiding op de prediking zingen wij uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 1 en 2 voor de preek. En straks na de preek zingen wij uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 3, 9 en 10. Dus voor de preek de versen 1 en 2 van de berijming van het gebed des Heren. En na de preek de versen 3, 9 en 10. geliefde gemeente, hoe hebt u, hoe heb jij leren bidden? Waarschijnlijk heb je daar geen cursus voor gevolgd. Misschien is het je niet eens uitgelegd. Ik denk dat de meesten van ons hebben leren bidden doordat ze anderen hoorden of zagen bidden. Ik hoop al vanaf toen je nog heel klein was. Misschien brachten papa en mama je 's avonds naar bed. En zongen ze dat heel bekende versje met je. Of misschien doen ze dat nog steeds wel. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Vanmiddag gaan we erop letten dat de Heer Jezus ons dit bidden. Dat is thema voor de preek. De Heer Jezus leert ons bidden. We gaan in de eerste plaats letten op dat de Heer Jezus ons leert hoe te bidden. In de tweede plaats, tot wie? Tot wie we moeten bidden. En in de derde plaats, waarvoor? Dus de Heer Jezus leert ons bidden. Hij leert ons hoe te bidden, de manier waarop we bidden. Hij leert ons tot wie we moeten bidden. En in de derde plaats, waarvoor we mogen bidden. Leer ons bidden, vroeg een discipel aan de Heer Jezus. En met die vraag moest hij inderdaad bij de Heer Jezus zijn. Hij kan, hij wil anderen leren bidden. En dat wil hij ons vanavond ook leren. En in zijn antwoord op die vraag begint de Heer Jezus niet met een lange uitleg. Nee, hij doet het voor. Net zoals papa en mama, hoop ik, het ook aan jou hebben voorgedaan. Dat is het eerste wat ons opvalt. De Heer Jezus doet het voor. En zo geeft hij ons woorden waarmee wij mogen bidden. En wat een genade is dat. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij wel zouden willen, maar dat we zelf helemaal niet op woorden komen om te kunnen bidden. Soms weten we zelf niet eens waar we om zouden moeten vragen. Wat een genade is het dan dat de Heer Jezus ons woorden geeft waar we op terug mogen vallen. Misschien zijn er hier wel mensen die het lastig vinden dat ze in hun eigen gebed merken dat ze vaak terugvallen op woorden van anderen. Is het niet eigenlijk niet beter om te bidden in je eigen woorden? Moet dat eigenlijk niet gewoon? Nee, dat is niet iets wat moet. Je mag in je gebed woorden van anderen gebruiken. Het is belangrijker dat je oprecht bidt. Bid met je hart en dat je beseft tot wie je bidt. En wat je vraagt, dat is belangrijker dan dat je bidt met eigen woorden. En ik wil eventjes kort met u stilstaan bij de woorden die de Heer Jezus ons aanreikt, het Onze Vader. En ik wil niet al die beden apart behandelen, want daar zou je een aparte prekenserie over kunnen houden. Maar ik wil me vanavond beperken tot hoe de Heer Jezus ons God aan liet spreken. De Heer Jezus zegt, als u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt. Onze Vader. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, spreek God als Vader aan. En dit zet gelijk de toon van het gebed. En het is een aanspreekvorm waarin zowel kinderlijk vertrouwen als kinderlijk ontzag doorklinkt. Het is eigenlijk heel intiem. Er volgt wel direct die in de hemelen zijt. God is een vader, maar hij is wel anders dan een aardse vader. Hij is God, hij is ook heilig. En daarom is het ook belangrijk dat we eerbiedig zijn in ons gebed. Maar hij is God en dat maakt ook dat we hem erop kunnen vertrouwen dat hij onze gebeden verhoren kan. En hij is een vader. En dat betekent ook dat hij onze gebeden horen wil. Bij een aardse vader kun je onzeker zijn of die je wel kan geven wat je nodig hebt. Daar hoef je bij de Heer nooit onzeker over te zijn. Hij kan en hij wil onze gebeden verhoren. Onze Vader. Jezus leert ons in het gebed ook samen te bidden. Dat is eigenlijk het tweede wat ons opvalt. Jezus zegt, als u bidt, en in de grondtekst staat er bij dat woord u, een meervoud. Dus wanneer jullie bidden, begin dan zo. Onze Vader. Er staat niet, mijn Vader in de hemel, ik wil u bidden om dagelijks brood. Vergeef mij mijn zonde en leid mij niet in verzoeking. De Heer Jezus leert ons bidden, onze Vader die de hemelen zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Leid ons niet in verzoeking. Als ik bid onze, dan bid ik niet alleen voor mezelf. Maar dan bid ik ook voor anderen. Dan bid ik bijvoorbeeld ook voor mijn gezin, de familie, de christelijke gemeente, waar ik deel van uitmaak. Het Onze Vader is een gebed wat we samen met anderen kunnen bidden. Eigenlijk een gebed dat ook thuis wordt in de gemeente. En vandaar dat dit gebed ook gebeden wordt rond de avondmaalstafel. Door deze woorden te bidden komen we in de gemeenschap van anderen die God ook aanroepen. En samen bidden, dat moet dan toch ook gevolgen hebben voor de manier hoe we met elkaar omgaan. Hoe kan ik samen met andere gelovigen bidden om de heiliging van Gods naam, de komst van Gods koninkrijk, dat God wil gedaan wordt? Terwijl we in onze gesprekken misschien wel het tegenovergestelde doen. Als we Gods naam ontheiligen door de manier waarop we over de Heer spreken. Vloeken. En je zou samen bidden om de komst van Gods koninkrijk ook niet moeten betekenen dat we samen uitzien naar de komst van Gods koninkrijk, dat God regeert. Zou samen bidden of Gods wil gedaan wordt. Ook niet als gevolg moeten hebben dat we elkaar aansporen om in ons leven te doen wat de Heer wil. Om open te staan voor anderen die mij wijzen op dingen waar in mijn leven die niet overeenkomen met Gods wil. Het samen bidden om dagelijks brood. Dat heeft toch ook gevolgen van hoe ik omga met andere gelovigen. Dat voedt toch mijn verlangen om, als ik overvloed heb, mijn overvloed te gebruiken om het tekort van anderen aan te vullen. Samen bidden om vergeving. Dat kan toch eigenlijk niet samengaan met onverzoenlijk zijn naar de ander. Maar dat moet er aanzetten om ernaar te verlangen dat ook die andere vergeving ontvangt. En als we samen bidden om niet in verzoeking te worden geleid, dan vragen we niet alleen bescherming voor onszelf, maar ook voor anderen. En past het daar ook niet bij om dan ook naast het samen bidden om niet in verzoeking te worden geleid, om dan ook samen te spreken over de verzoekingen waarvoor we bewaring nodig hebben? De duivel heeft liever niet dat we dat doen. Want hij heeft veel liever dat wij alleen tegen de zonde strijden, zonder anderen. Dat vindt hij veel makkelijker. Heer Jezus leert ons te bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gemeente, wat een zegen dat de Heer Jezus ons ook samen leert bidden. En natuurlijk betekent het niet dat je deze dingen niet ook voor jezelf moet vragen. Nee, daar begint het mee. Je mag het ook voor jezelf vragen. Maar laten we dit gebed ook samen bidden en samen uitzien naar verhoring. We hoeven ons in onze gebeden niet te beperken tot onszelf. De Heer Jezus leert ons om veel van God te verwachten. En daar hebben we alle reden voor. Dat gaan we zien nu we stil gaan staan bij tot wie we mogen bidden. De Heer Jezus gebruikt twee voorbeelden om duidelijk te maken hoe wij in ons gebed over de Heer moeten denken. Het eerste voorbeeld is eigenlijk een gelijkenis. De Heer Jezus zegt, eigenlijk iemand van jullie, een vader, ligt 's nachts te slapen. En opeens wordt er geklopt op de deur. Eerst zachtjes, daarna wat harder. En het geklop gaat door. Hij wordt wakker. En het hele gezin wordt wakker. Want in die tijd lag de hele familie in één ruimte te slapen. En hij staat op om te kijken wat er aan de hand is. En dan blijkt er een bekende te staan. Met het verzoek om broden te lenen. Die ander die heeft bezoek gekregen midden in de nacht. En dat was voor hem een probleem. Want hij heeft geen voedsel in huis om de reiziger die bij hem aangeklopt heeft, om dat aan die reiziger te geven. En iemand die leeft in de Oosterse cultuur... Voor iemand die leeft in de Oosterse cultuur... is dat probleem van deze gastheer meteen duidelijk. Je gast op niets voor kunnen zetten... dat is in de gastvrijheid van de Oosterse cultuur een onoverkomelijk probleem. Dat laat je jezelf niet gebeuren. En daarom is het eigenlijk bijna voor iemand die zo luistert... zelfs logisch dat die man nu bij die vriend aanklopt. En nu zegt de Heer Jezus... stel nu dat die vader die wakker gemaakt is, terug zou willen roepen... doe mij nu geen moeite aan. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Met andere woorden, als ik nu opgestaan, dan maak ik helemaal de familie wakker. Al zou hij het willen, hij zou het niet doen. Hij zou opstaan, al wordt de hele familie wakker om die ander die broden te geven. En waarom zou die vader dat doen? Omdat die ander die aan de deur staat een vriend is? Dat zou kunnen. Maar zelfs al zou er geen vriendschap zijn... dan zou die ander alsnog zijn broden krijgen... omdat hij zo brutaal was om erom te vragen. Zo gaat dat bij mensen. Al kost het hen moeite... ze doen wat de ander vraagt. Al is het soms alleen maar om er vanaf te zijn... Wat betekent deze gelijkenis nu voor hoe wij over de Heer moeten denken? Nou, dat legt de Heer Jezus uit in de versen 9 en 10. Als je deze versen leest, moet je even dat beeld vasthouden van die man die broden nodig heeft. Want in deze versen vind je eigenlijk een beetje terug wat die man aan het doen is. Hij bidt. Voor het woord bidden gebruikt Lucas een werkwoord dat je ook zou kunnen vertalen met ergens om vragen, eisen. Je hoort het hem als het ware zeggen. Leen mij drie broden. Hij zoekt. Die man, die was op zoek naar brood. Daarom ging die naar die ander toe. Om die broden te krijgen. En hij klopt. Hij trekt de aandacht van de ander. Omdat hij die ander nodig heeft. Nou, die man in de gelijkenis, die stelt weer Jezus tot een voorbeeld voor ons. Bid en u zal gegeven worden. Zoals die man zijn vriend vertelde wat hij nodig had, zo moeten wij aan de Heere vertellen wat wij nodig hebben. En de Heer Jezus verzekert ons ervan dat we zullen ontvangen. Er zijn geen dingen die je nodig hebt waar je de Heere niet om zou mogen vragen. Kom maar met je lege handen naar de Heere. Je lege handen, omdat je vergeving van je zonden nodig hebt. Je lege handen, omdat je geen uitweg ziet in dat waar jij je zo zorgen over maakt. Je lege handen van, vult u maar in. Hij belooft dat hij lege handen zal vullen. Zoek en u zult vinden. Die man ging naar de plek waar hij die ander kon vinden, in zijn huis. En wij moeten naar die plek waar de Heer zich laat vinden... in het gebed. En we hoeven niet te twijfelen of de Heer zich wel laat vinden. Of hij wel wil luisteren naar ons. Of wij wel belangrijk genoeg voor hem zijn. Ga in het gebed naar hem toe. En weet dat hij je niet weg zal sturen. Bid en weet dat de Heer u hoort. Klop en u zal open gedaan worden. De man in de gelijkenis klopte midden in de nacht op de deur. En op die manier trok hij de aandacht van zijn vriend. Met als gevolg dat hij er open ging en dat hij kon vragen om zijn broden. En ga dus zo in het gebed ook naar God. Trek met jouw gebed Gods aandacht voor dat wat jij nodig hebt. En twijfel er niet over of je van God te veel zou vragen. Die man uit die gelijkenis die vroeg ook veel... Hij kwam namelijk uiterst ongelegen. En toch kreeg hij wat hij nodig had. Maar bij de Heere kom je nooit ongelegen. Al kom je voor de 100ste keer voor hetzelfde. Al twijfel je of hij bestaat. Ook dan mag je kloppen en roepen. Heere, bent u er wel? En de Heer Jezus belooft... Klopt, en er zal voor u open gedaan worden. Hij roept ons op om te bidden. En bovendien mogen we verwachten dat hij ons geeft, alles geeft wat wij nodig hebben. Niet omdat wij de Here daar een reden voor geven. Dat kunnen wij wel eens denken. Dat als we fijn gebeden hebben, mooie woorden konden vinden, dan kunnen we ons ook heel geestelijk voelen. En dan kunnen we zomaar denken, nu zal de Here mij wel horen. Of we willen verwachten de verhoring, omdat we al heel lang voor iets gebeden hebben. Zo van, nu heb ik er wel lang genoeg voor gebeden. Nu moet de Here mij wel horen. Natuurlijk is het goed om na te denken over hoe je bidt. Het is een zegen als we met ons hart mogen bidden. En we worden opgeroepen om aanhoudend te bidden. Maar dit zijn op zichzelf geen redenen om de verhoring van het gebed te verwachten. Want u en ik verdienen vanuit onszelf geen verhoring op het gebed. Wij als mensen hadden eens vrije toegang bij de Here. Het paradijs. Maar die vrije toegang hebben we verloren. Wij hebben geen enkel recht bij God. En alles wat de Here geeft is genade. En toch mogen we verhoring op ons gebed verwachten. Waarom? Nou, daar geeft de Heer Jezus ons vanmiddag antwoord op. Vers 9. En ik zeg u lieden. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf die ons deze dingen belooft. Daarom mag ik me eraan vastklampen. Het staat er heel nadrukkelijk in vers 9. Ik zeg u. De Heer Jezus staat er zelf voor in. Ik heb geen reden om verhoring te verwachten. Maar de Heere geeft mij reden om verhoring te verwachten. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal open gedaan worden. En als we dan verder lezen in vers 10, dan staat het er nog een keer. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. Het staat er dubbel. En het is dus echt iets wat we moeten onthouden. En eigenlijk gaat het daarom in het gebed, om Gods belofte. Het gaat er niet om of mijn gebed wel goed genoeg is. Want dat kan de reden van verhoring nooit zijn. En ik word ook niet verhoord omdat ik de nood voldoende ervaar. Al is het wel belangrijk dat ik de nood ervaar. Maar dat is niet de reden waarom God wel of niet verhoort. De weg die Jezus ons wijst, is om ons toe te vertrouwen aan Hem. Aan zijn belofte. En zo maakt deze gelijkenis duidelijk hoe de Heer Jezus wil dat wij over zijn Vader denken. Niet als een God bij wie je maar af moet wachten of hij wel iets met je gebeden doet. Niet als een God die je vrij moet laten of hij je horen wil of niet. Nee, de Heer Jezus liet ons bidden als een kind voor wie het vanzelfsprekend is dat zijn Vader hem geeft wat het nodig heeft. Vaders, moeders, hoe zou u zich voelen als een van uw thuiswonende kinderen op een goede dag opeens vroeg of het 's avonds nog wel mee mag eten? Omdat het twijfelt om of u nog wel voor hem of haar wil zorgen. Dat zou je toch kwetsen als een van je kinderen je zo wantrouwt. Zou het de hemelse Vader dan niet kwetsen als zijn aardse kinderen die met al hun zorgen bij hem durven komen? Want hij heeft meer liefde dan een aardse vader ooit kan hebben. Hoe wil de Heere Jezus dat wij over onze hemelse Vader denken? We zagen al dat hij wil dat we hem vertrouwen. Dat hij graag wil geven. In de versen 11 en 12 gebruikt de Heere Jezus een voorbeeld om nog iets anders duidelijk te maken. Hij kijkt naar de discipelen en vraagt, wat vader onder u die de zoon om brood bidt, dus als een zoon hem om brood bidt, zal hem een steen geven? Zal die vader aan zijn kind een steen geven? Of als dat kind om een vis bidt, zal dat kind voor een vis een slang geven? Of zou hij hem ook om een ijzer bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Jongens en meisjes, als jullie thuis om een appel of om een snoepje vragen, en papa of mama geeft iets, dan ga je ervan uit dat je dat kunt eten. En dat het niet iets gevaarlijks is. En dat lijkt me maar goed ook. Nou, zo mogen we dat, zo moeten wij dat ook bij de Heere doen. Je hoeft bij de Heere niet bang te zijn dat als je om iets goeds bidt, dat je dan in plaats daarvan iets slechts zou krijgen. Een aardse vader is een zondig mens, een kind van Adam. Maar ondanks dat hij zondig is, verwacht je toch van hem dat hij goed voor zijn kinderen zorgt. Terecht. Maar zouden wij dat er, hoeveel te meer mogen wij dat dan niet van de Heere God verwachten? De hemelse Vader, die zonder zonde is, dat hij goede gaven geeft. Hij die het goede met ons voor heeft. En daarom mogen we ook verwachten dat wat hij geeft, dat dat goed is. Zo moeten wij over de Heere leren denken. Dat God wil geven en dat wat hij geeft goed is. De Heere belooft alleen goede gaven te geven. En dat is wel een vraag die we ons mogen stellen. Vragen wij altijd om goede gaven? Zou het misschien ook wel eens kunnen dat de Heere sommige gebeden onverhoord laat, omdat hij weet dat de verhoring alleen maar schadelijk voor de bidder zou zijn? Misschien weet jij wel voorbeelden van gebeden in je eigen leven, waarvan je de Heere achteraf dankbaar bent dat hij ze niet verhoord heeft. En niet verhoord heeft omdat het schadelijk voor je geweest zou zijn. De Heere belooft alleen goede gaven te geven. Maar gemeente, bid u ook zo met de verwachting dat de Heer u hoort. Bid jij met de verwachting dat je van hem het goede zult krijgen? Of houdt de Heere u, jou en mij vanavond een spiegel voor? Bid u nauwelijks? Of bent u snel klaar? Omdat u nauwelijks weet wat u eigenlijk zou kunnen bidden. Laat ons gebedsleven niet vaak zien dat we eigenlijk helemaal niet geloven dat de Heere gebeden hoort. We bidden wel, maar we zouden stom verbaasd zijn als zou blijken dat de Heere ons gebed verhoort. We bidden wel, maar we krijgen pas vertrouwen als we zelf een oplossing zien voor dat waar we voor gebeden hebben. Of we vergeten gewoon ervoor te bidden. En we laten daarmee eigenlijk zien dat we eigenlijk helemaal niet geloven dat bidden zin heeft. Gemeente, wat zegt u, wat zegt jou, wat zegt mijn gebedsleven over hoe wij naar de Heere kijken? Onder sommige christenen leeft de gedachte dat als je ergens om bidt en je gelooft echt dat het gebeurt, dat God dan precies zal geven wat je vraagt. En als dat dan niet gebeurt, dan komt dat per definitie omdat je niet goed genoeg gelooft. Dan is een klein geloof eigenlijk de oorzaak van veel onverhoorde gebeden. Blijkbaar hebben al die bidders niet goed genoeg geloofd. Dat is niet een Bijbels antwoord. Als ik alleen de psalmen al lees, dan kom ik daar zoveel bidders tegen, kinderen van God tegen, die worstelen met God. En klagen dat ze geen antwoord hebben. En dat zijn geen kinderen van God van wie ik zou durven zeggen dat hun geloof niet goed genoeg is. Eerder dat hun geloof daaruit blijkt dat het nog niet verhoord worden van hun gebed hen aanzet om nog meer de toevlucht tot de Heere te nemen. Dat hun geloof daaruit blijkt dat ondanks dat ze de verhoring van het gebed nog niet ervaren, dat ze toch God niet loslaten. En ik denk dat velen van ons wel voorbeelden kunnen bedenken van gebeden waarop ze geen verhoring hebben gezien. En waarvan ze misschien nog steeds niet begrijpen waarom. En toch houden we vanavond vast aan de woorden van de Heer Jezus van vanmiddag. Dat we alle reden hebben om de verhoring van ons gebed te verwachten. Wat is die reden? Die reden is Gods belofte. We gaan naar de derde. Waarvoor de Heer Jezus ons leert bidden. Wat hij belooft, wat de Heer Jezus belooft, dat lezen we in het slot van vers 13. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden? De Heilige Geest. Misschien is er iemand die denkt in de kerk, is dat het dan? Maar dan hoop ik dat je beseft dat je geen rijkere belofte had kunnen krijgen vanavond. Want er is eigenlijk geen gave die wij meer nodig hebben dan de gave van de Heilige Geest. Wat wordt er dan bedoeld met de gave van de Heilige Geest? Dat wordt in onze tekst niet direct duidelijk. We zagen dat de Hemelse Vader goede gaven geeft. En dat hij de Heilige Geest belooft aan degene die bidden. En dan zou je dus op basis van onze tekst kun je zeggen dat de Heilige Geest een goede gave is. En dat hij wordt gegeven. Dat is in ieder geval duidelijk. Maar we moeten verder kijken in het woord om te ontdekken waaruit die gave dan bestaat. En dan zouden we het Lucas-evangelie door kunnen gaan om te ontdekken op hoeveel plekken de Heilige Geest genoemd wordt. En er iets zichtbaar wordt van zijn werk. Dan zou je in Lucas 1 en 2 kunnen beginnen. En dan zou je heel veel voorbeelden vinden van teksten die spreken over het werk van de Heilige Geest. Maar je zou de veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest geen recht doen als je alleen naar teksten kijkt waarin de Heilige Geest genoemd wordt. Want in Lucas 4 wordt duidelijk dat in het werk van de Heer Jezus ook het werk van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Want in het hoofdstuk preekt de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth. En daar identificeert hij zichzelf als degene die met de geest gezalfd is. De gezalfde op wie Gods geest rust. En omdat hij gezalfd is met de geest, zal hij aan armen het evangelie verkondigen. Zal hij aan blinden genezing verkondigen en aan gevangenen bevrijding. Van de Heer Jezus kun je zeggen dat op hem de geest rustte zonder mate. Onbeperkt. In het werk van de Heer Jezus zien we ook het werk van de Heilige Geest. In de Lucas-evangelie gedraagt de Heer Jezus zich als de gezalfde. Want hij verkondigt het evangelie. Hij verlost mensen die leven onder de macht van de duivel. Hij maakt van vijanden volgelingen. En zo voert hij zijn taak als gezalfde uit op wie de geest van de Heer rust. In het laden van de Heer Jezus zien we dus ook iets van het werk van de Heilige Geest. Aan het slot van het Lucas-evangelie in Lucas 24, vers 49, belooft de Heer Jezus aan de apostelen opnieuw de Heilige Geest. Daar wordt het verwoord als de belofte mijns vaders. En in Handelingen 1 wordt duidelijk wat deze belofte inhoudt. Handelingen 1, vers 8, daar belooft de Heer Jezus dat ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen zullen, zodat ze zijn getuigen zullen zijn. En de apostelen ontvangen de vervulling van deze belofte op het Pinksterfeest in de Handelingen 2. Waar de Heilige Geest wordt uitgestort. Daar zien we dat de apostelen vervuld worden met de Heilige Geest. Hoe wordt dat zichtbaar? Wat is kenmerkend aan het werk aan het vervuld worden met de Heilige Geest bij deze apostelen? Je zou kunnen denken aan het feit dat de apostelen vreemde talen spreken. Maar dat is niet de kern. Het is wel het werk van de Heilige Geest, maar dat is niet de kern. Het meest kenmerkende van het werk van de Heilige Geest in de apostelen is dat ze de grote werken van God spreken. Het werk van Gods geest is bij hen daarin herkenbaar dat ze God groot maken. Maar in Handelingen 2 zijn de apostelen niet de enige die de gaven van de geest ontvangen. We zien ook een menigte die luistert naar de toespraak van Petrus. En dat is misschien voor een deel wel hetzelfde menigte als die eerder geroepen had om de kruisiging van de Heer Jezus. Op die menigte wordt Gods geest ook uitgestort. En het ontvangen van de gaven van de geest wordt bij hen op een andere manier zichtbaar. Namelijk in schuldbelijdenis, gebed om vergeving. De gaven van Gods geest wordt bij hen daarin zichtbaar dat ze, gaan geloven in de woorden die Petrus onder leiding van de Heilige Geest uitspreekt. Dat ze inzicht krijgen in hun zonde, maar ook in de mogelijkheid van verzoening in de Heer Jezus. Dat ze daarna gaan verlangen. En het werk van Gods geest brengt hen tot geloof. En het brengt hen in gemeenschap met anderen die geloven. En die menigte ontvangt dan ook de belofte van de Heilige Geest. Petrus zegt in vers 38 van het hoofdstuk: en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot de vergeving van de zonde, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En als we door zouden lezen in het Bijbelboek Handelingen, kunnen we lezen over mensen die het evangelie horen, het in geloof aannemen en soms ook de gave ontvangen om dat evangelie aan anderen door te geven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de gave van Gods geest daarin zichtbaar wordt dat mensen het evangelie aannemen en dat mensen het evangelie doorgeven. En als wij dan de belofte uit onze tekst samenvatten, kunnen we zeggen dat in de gave van de Heilige Geest eigenlijk alles wordt beloofd wat nodig is om het evangelie aan te nemen en het evangelie door te kunnen geven. Dat is een rijke, alomvattende belofte. Als de Heer Jezus ons verzekert dat Hij deze grote gave wil geven, dan kunnen we Hem toch ook vertrouwen dat Hij ook de kleinere gaven die wij nodig hebben wil geven. Wat een rijkdom ligt er in de belofte van God die zijn geest wil geven. We hebben trouwens het werk van de geest ook al nodig om de rijkdom ervan te kunnen zien. Als de Heilige Geest ons de ogen die opent voor de rijkdom van zijn werk, dan zijn we er blind voor. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Maar het is ook al het werk, het wonder is ook al dat de Heilige Geest ook het verlangen ernaar wil geven. Dus als je merkt van jezelf van, ik zit hier wel, ik hoor het wel, maar er gebeurt bij mij niks, ik verlang er zelf niet naar. Dan zijn dat de lege handen waarmee je naar de Heer toe mag gaan. Het is het wonder van de Heilige Geest dat Hij het verlangen geeft. En soms begint de Heilige Geest daar al heel jong mee in de mensenleven. Soms zelfs zo jong dat je nauwelijks van een eertijds kan spreken. Anderen worden stilgezet en ontdekken opeens of gaandeweg hoe dwaas het is om zonder de Here verder te leven. Bij die menigte op die Pinksterdag ging het heel plotsklaps. Opeens ontdekten ze hoe verkeerd ze hadden gehandeld in hun wens om de Heer Jezus te kruisigen. Bij anderen gaat het meer geleidelijk. De ene krijgt last van een concrete zonde, waarbij het maar niet lukt om ermee te breken. En zo krijg je inzicht hoe diep de zonde zit. Een ander wordt geraakt door de liefde van de Heer Jezus. En komt daarmee tot de ontdekking hoe ver die bij de Heer vandaan is. En hoeveel verdriet hij de Heer doet door al die tijd dat hij zonder hem geleefd heeft. Maar hoe verschillend de Heilige Geest mensen ook leidt, op een of andere manier krijgen ze allemaal afstand, oog voor de afstand tussen hen en God. En inzicht, en het inzicht dat het nodig is, dat God zelf de verbinding tussen hen en God herstelt. Het is ook het werk van de Heilige Geest dat Hij mensen overtuigt van de gewilligheid van de Heer Jezus. De gewilligheid van de Heer Jezus om ook hun zonde op zich te nemen. En op die manier de afstand tussen hen en God te overbruggen. Het is het werk van de Heilige Geest dat de menigte zich liet overtuigen door de woorden van Petrus. En het is ook vandaag het werk van de Heilige Geest als mensen gehoor gaan geven aan het evangelie. Hij werkt het geloof waardoor zondaren zich toevertrouwen aan de Heer Jezus en bereid zijn hem te gaan volgen. Het is het werk van de Heilige Geest waardoor de kracht van de zonde in de levens van mensen gebroken wordt. Soms plotsklaps, soms door de ogen te openen voor een bepaalde zonde. Dat veroorzaakt strijd. Omdat er naast het werk van de geest ook altijd een oude mens achterblijft. Die werkelijk niet wil breken met de zonde. En het ontvangen van de gaven van de geest betekent dan ook niet dat de dingen vanzelf gaan. Dat je geen strijd meer hoeft te leveren om te breken met de zonde. Maar het is juist omdat de Heilige Geest ons wordt beloofd, is de strijd tegen de zonde mogelijk. En mogen we weten dat het niet te vergeefs is om te strijden tegen de zonde. De Heilige Geest maakt dingen die voor ons onmogelijk zijn, mogelijk. Door het werk van de Heilige Geest kan ook de macht van die ene zonde in je leven gebroken worden, waarvan je nu niet kunt voorstellen dat je ermee zou kunnen breken. Het wordt ook bij het werk van de Heilige Geest om mensen in staat te stellen om getuigen te zijn van Gods grote daden. Daar begon hij mee met Pinksteren. En we zien door het hele Bijbelboek Handelingen heen dat mensen deze gaven ontvangen. De gave om het evangelie te verkondigen. En ook daar gaat de Heilige Geest vandaag nog mee door. Hij deelt ook vandaag nog gaven uit aan gelovigen, zodat ze getuigen kunnen zijn van Gods grote daden. Heer Jezus belooft ons zijn Heilige Geest. Gemeente, wat hebt u nog meer nodig? Want we mogen de Heer om alles vragen wat wij nodig hebben. Voor ons lichaam, ons dagelijks leven, voor ons leven met de Heer. En als het grootste wat wij nodig hebben, ons wordt beloofd. Waarom zouden we ons dan nog over die kleinere dingen zorgen maken? Dus ook een keerzijde. Want wat ben je arm als je deze gave mist. Als je de gave van de Heilige Geest mist, dan ben je ver bij God vandaan. Als je nog zonder de Heer verder kunt leven. Als je helemaal geen last hebt van je zonde. Als je helemaal geen liefde hebt tot de Heer Jezus. Dan mis je deze gave. Dan mis je God. En als dat zo blijft tot je sterft, dan zul je eeuwig zonder God moeten zijn. Het evangelie van vanavond is dat als dit bij jou zo is, dat dit niet zo hoeft te blijven. Want vanavond wordt deze gave beloofd. Beloofd aan een ieder die bidt. Zal de hemelse Vader de geest niet geven aan degene die hem bidden? Ja, dat zal hij zeker aan een ieder die om deze gave vraagt. Misschien zit u met de vraag, is deze belofte wel voor mij? Spreekt de Heer Jezus eigenlijk niet de hele tijd tegen zijn discipelen? Moet je niet eerst discipel zijn om op deze belofte te kunnen pleiten? In Matteüs 7 spreekt de Heer Jezus een bijna vergelijkbare belofte uit. En daar richt hij die belofte tot de menigte die om hem heen staat. In onze tekst worden de discipelen inderdaad aangesproken. Maar het is niet omdat zij de enige zijn die deze belofte ontvangen, maar het is omdat zij deze vraag aan de Heer Jezus stelden. Dit antwoord is ook aan ons gegeven. Opdat wij biddend tot God zouden gaan. Deze God, die u, die jou, die mij als een vader roept. Omdat hij alles wil geven wat we nodig hebben aan hem.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Heer, dat zongen wij zojuist wel. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Reden, wij moeten u belijden dat ons hart ons zo dikwijls wel veroordeelt. Heer, want hoe kunnen wij zoveel van u vragen als wij zien op wie wij zijn? Als wij zien hoe zondig wij zijn, hoe ver wij bij u vandaan gaan, steeds opnieuw. Heer, dan kan het toch niet anders dan dat ons hart ons wel veroordeelt. En toch veroordeelt ons hart ons niet, omdat wij zien op uw genade, op uw belofte. Heer, wij, ons gedrag, onze zonden doen niet meer mee. Maar u belooft, op basis van wie u zelf bent, dat u verhoring gunt. En daarom veroordeelt ons hart ons niet. Wij mogen vrijmoedig tot u naderen. Heren, en misschien zijn er hier wel die daar helemaal niet bij kunnen. Die dat niet kunnen geloven. O Heren, kom dan toch ons ongeloof te hulp. Heren, kom ons ongeloof te hulp als uit ons gebedsleven blijkt dat wij het helemaal niet geloven wat u belooft. Dat we eigenlijk helemaal niet geloven dat u ons verhoring gunt. Dat het zin heeft om te bidden. Heren, vergeef het ons ook dat wij u zo vaak wantrouwen. Ook op die manier bij u vandaan gaan, zonder uw leven. Heren, doe ook daar verzoening over. En leer het ons op u te vertrouwen. Geeft u ons uw Heilige Geest, zodat we werkelijk leren bidden. Bidden als een kind, voor wie het vanzelfsprekend is dat u hoort. Heren, leer het ons af om te zien op wie wij zijn. Om daar de verhoring van ons gebed afhankelijk van te maken. Heren, want wat een zegen is het dat de verhoring daar niet afhankelijk van is. Wat een zegen om te mogen weten dat de verhoring van ons gebed alleen afhangt van uw belofte, van uw trouw en van uw goedheid. Heren, leer het ons iedere dag opnieuw te leven uit uw belofte, te leven uit wat u wilt geven. Om te zien op uw goedheid, op uw trouw. O Heer, bewaar ons ervoor om daaraan voorbij te leven. Om op die manier bij u te gaan. Om u op die manier op het hart te trappen. Heer, want dat doen wij toch. Door ons ongeloof. Door onze twijfel. Heer, neemt u het weg. En vermeerdere ons het geloof. Heer, dat kunt u doen en dat wilt u doen. Want dat belooft u ons vanavond. Uw Heilige Geest aan degene die bidden. Heren, dat willen we bidden voor onszelf. Dat willen we bidden voor elkaar. Heren, werkt u door met uw Heilige Geest. En wilt u geven dat het werk van uw Geest ook zichtbaar mag worden. Heren, uw werk mag al zichtbaar zijn. Zichtbaar zijn in al die mensen die u de afgelopen jaren al hebt toegebracht tot die gemeenten die zalig worden. Mensen die u zijn gaan beleiden. Heren, daarin mag het werk van uw Geest toch al zichtbaar zijn. Maar heren, wij willen u bidden, wilt u geven dat het nog meer zichtbaar zal zijn. Heren, want als we alleen al kijken naar onszelf, Heren, dan is er toch zoveel waar wij uw Geest voor nodig hebben. O Heren, wat u ons onthoudt, onthoudt ons uw Heilige Geest niet. Maar wilt u krachtig doorwerken in het leven van en ieder van ons, naar dat ieder van ons nodig heeft. U weet het om het allervolmaakst. Zegent u ons als we deze week zijn ingegaan. Zegent u ons in de taken die op ons wachten. Wilt u zijn met de jongens en meisjes als ze deze week naar school gaan? Wilt u hen alles geven wat ze ook daar nodig hebben om ook de lessen te kunnen volgen? Onze jongeren, die ook naar school, als ze naar school gaan, als ze werken, als ze keuzes moeten maken. Heren, wilt u hen ook, net als de kinderen, ook uw Heilige Geest geven? En geven dat ze zich geleid mogen weten door uw Heilige Geest. Dat dat ook hun verlangen zal zijn en blijven. Heren, we willen u bidden voor een zegen voor de volwassenen, voor ouders, voor de singles, voor een ieder. Heren, als we werk hebben, wilt u ons dan zegenen in het uitoefenen van onze taken. Als we geen werk hebben, wilt u dan ons ook nabij zijn in de dingen die we mogen doen. We willen u bidden ook voor hen die voor wie het arbeidsproces achter hen ligt, voor hen die thuis zitten. Voor wilt u hen ook nabij zijn en wilt u ons zo allen nabij zijn nadat ieder nodig heeft. Heer, leer het ons ook in alle dingen uw grote daden te zien en u groot te maken. Ook dat is een werk van uw Heilige Geest. En dat ons leven mag getuigen van wie u voor ons bent. Wij willen u bidden, wilt u zo ons alles geven wat wij nodig hebben. Wij danken u ook dat we vandaag zo tweemaal bij elkaar mochten zijn. Uw woord mochten horen. Heer, wij willen u bidden, wilt u alles wat daarin niet was naar uw wil genadig vergeven. Daar verzoening over doen. En wilt u zelf geven dat er vrucht zal zijn. Vruchten tot uw eer. Gaat u met ons zo, in ieder geval ons naar huis. Breng ons veilig op de plek van onze bestemming. En doet u ons leven tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dit alles vragen wij van u. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, laten wij tenslotte zingen uit Psalm 103, de versen 1 en 3. Psalm 103, loof hem. Die loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Loof mijn ziel, de hoorder der gebeden. We zingen op Psalm 103, de versen 1 en 3. Gemeente, laten we eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle eer. Amen.